Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze eerste dienst in een nieuw kerkelijk jaar. Ook een welkom aan de gasten en aan mensen die nu of later elders meeluisteren. Ik heb de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 6. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied Hij Alleen, Hemelhoog 337. De bloemengroet gaat vandaag naar de familie van de Mark. We verwelkomen vandaag ook een nieuw lid in onze gemeente, Inge van Manen. Inge, zou je even willen gaan staan? Goedemorgen. Hartelijk welkom. Inge komt met belijdenisattestatie over van de Kruiskerk in Arnhem, een CGK-NGK-gemeente. Haar adres is Oldmanshof 4 in Barneveld en daarmee maakt ze deel uit van kring 10, net als ik. En we zijn blij dat we als kring al kennis met jou hebben kunnen maken. Maar ik hoop dat na afloop van de dienst veel mensen uit de gemeente bij het meeting point haar de hand zullen drukken. Je mag weer gaan zitten. Ook zijn er gemeenteleden die vertrekken. Erik en Nienke van der Brink, zij zijn overgegaan naar Mozaïek 0318 in Veenendaal. Lajos Scholtens, hij heeft een nieuw kerkelijk thuis gevonden in de evangelische gemeente De Ark in Nijkerk. En Kenny Neutel is samen met zijn dochters Rebecca en Deborah overgegaan naar de Doorbrekers in Barneveld. We wensen hen een gezegende tijd toe in hun nieuwe gemeenten en zullen hen straks in de voorbeden opdragen. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we Psalm 100, de versen 1 tot 3 in de nieuwe psalmberijming. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We richten onze harten op de Heer die goed is. We beginnen met een persoonlijk gebed. Beginnen we ook vanmorgen met de erkenning dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Met de genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. En wij beamen dat met samen te zingen het volgende lied. En dat is het lied Halleluja, looft God in zijn heiligdom. Gegrepen door Gods liefde. Dat is het thema van het Adventsproject. En daarover gaat Sifra Oskam ons iets vertellen. En daarna wordt ook de eerste Adventskaars aangestoken. Want Sifra vertelt hoe zij is gegrepen door de liefde van God.
Ja, jij hebt iets bijzonders te vertellen, hè? Hoe je Gods liefde hebt gemerkt. Vertel eens.
Ik heb een zusje gekregen. En mijn moeder moest daar wel 9 maanden voor in het ziekenhuis liggen. En dat vond ik helemaal niet leuk. Maar we gingen wel elke dag op bezoek.
Dus het was echt best een hele moeilijke periode, hè? Want jij en je zus waren echt verdrietig dat je moeder in het ziekenhuis moest liggen. En toen?
Maar we gingen wel elke dag op bezoek. Maar het was wel heel ver rijden. Maar het was ook 9 maanden. Dus je moest echt 9 maanden elke dag heel ver rijden.
En je moeder wist het?
En mama die moest eten maken voor wat ze... zelf niet kon koken. En iedereen bracht voor ons zelf eten.
En na 9 maanden?
Toen was ze weer beter. En toen kwam er echt een cadeautje voordat mama ziek was. Want toen kwam er een zusje uit.
Prachtig, dankjewel Sifra. Nou mag jij de kaars aansteken.
Nou, zo gaat het elke week. De komende weken gaan we steeds hebben over dat thema, gegrepen door Gods liefde. En het mooie is dit jaar dat we niet alleen met dat thema bezig zijn in de Bijbelklasse, maar ook hier in de kerk. We doen precies hetzelfde. En we hebben het over het Bijbelboek Jona. En dat doen ze in de Bijbelklasse, maar dat doen wij ook steeds hier in de kerk. Alle vier Adventszondagen, misschien met de kerst ook nog wel. Dus we zitten op dezelfde lijn. En elke keer gaan er dus een van de kinderen iets vertellen over gegrepen door Gods liefde. We gaan nu eerst bidden om de leiding en zegen van Gods geest. Laten we bidden. Ja, Heer, wij komen u danken. Wij komen u danken dat wij uw liefde mogen kennen. Wij danken u voor uw licht in onze donkere en vaak kille wereld. U die de hemel en de aarde en ons allemaal gemaakt hebt. Wij danken dat wij u mogen kennen en dat u uw licht wil aansteken ook in onze harten. Wij prijzen u, Heer, als onze koning en onze Heer. En we bidden als wij hier tot u naderen in uw gemeente, of u ons ook wil verlichten met uw Heilige Geest. En of u ons wil helpen te begrijpen wat de Bijbel zegt. En dat we dat ook steeds meer kunnen toepassen in onze levens. Verbreek alle verkeerde machten en namaak goden die wij vaak onbewust ook achterna lopen. Schijn met uw licht, het licht van uw woord. En geef ons wijsheid en moed om dat ook toe te passen in onze gemeenschap, in ons persoonlijk leven. Wij willen vragen of u zo uw koninkrijk wil bouwen hier, maar ook overal waar uw kinderen bijeenkomen in deze wereld. En wij prijzen vandaag uw grote naam en komen tot u uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. En dan gaan we ook nu zingen het Adventslied uit gezang 26. Er is iedere keer bij het Adventsproject ook een symbool van wat we vandaag behandelen. En vandaag is dat het symbool van een schipsknoop. En u kunt dat hier achter op de beamer zien. Het project heet Gegrepen door de liefde van God. En het gaat over Jona. En zoals een schipper zijn touw uitgooit naar de kade, naar de vaste wal om het schip vast te leggen. Zo gooit de Heere God als het ware ook steeds naar ons zijn touwen uit. Zodat we dat touw kunnen pakken. Hij wil ons zijn redding bieden. Hij wil ons vasthouden. Hij wil ons vastleggen aan zijn goedheid. En op het moment dat je gelooft in de Heere Jezus, dan verbindt Gods touw van liefde zich aan ons. En elke keer als je bidt en als je de Bijbel leest en als je samen zingt tot God, dan hoort God je. Als je zijn naam belijdt en aanbidt, dan wordt dat liefdestouw van God nog steeds sterker. En je ziet dat er twee koorden zijn, het witte van ons, maar ook dat rode koord van Gods liefde. Dat is rood, omdat dat ook bezegeld is met het bloed van de Heer Jezus zelf, omdat Hij voor ons gestorven is. En weet je wat er gebeurt wanneer je even vergeet dat God je vasthoudt en dat God voor je zorgt? Dan laat God je toch niet los. Hij is altijd groter dan ons. Zelfs als wij ontrouw zijn, zegt de Bijbel, dan blijft Hij toch trouw. Dan houdt Hij ons altijd vast. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En dat leren we nou ook uit het verhaal van Jona. Eigenlijk is het verhaal van Jona niet alleen maar het verhaal van Jona, maar is het ook ons eigen verhaal. En daar gaan we de komende weken gaan we het over hebben. En daarom gaan we nu met elkaar lezen uit Jona hoofdstuk 1. Jona hoofdstuk 1. En dan gaan we zowel hier in de kerk als in de Bijbelklas gaan we het daarover hebben. En u kunt dat natuurlijk thuis ook nog eens lezen in een kinderbijbel, maar ik lees het hieruit de nieuwe Bijbelvertaling. Jona hoofdstuk 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffa en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te vragen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een eeuwige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat Hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel op, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe jij hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Welke God dien je? Jona antwoordde: ik ben een Hebreër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. Toen werden de mannen doodsbang. En toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem: hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem: wat moeten we met jou doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe omstuimiger. Toen antwoordde hij: gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds omstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer: ach Heer, laat ons toch niet vergaan. Als wij het leven van deze man opofferen, reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in de zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Nou, ik ben hier deze week al uitvoerig mee bezig geweest. Ik ben 2 dagen bezig geweest met Jona. En ik heb gezien dat de naam van de Heer, de naam van God, wel 30 keer in die 4 hoofdstukjes van Jona wordt genoemd. De naam van de Heer. Daar gaan we nu ook over zingen. De Heer, Hij alleen. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas.
God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Abraham.
Vandaag is het de eerste Adventszondag. Het is ook weer een themazondag in het kader van ons jaarthema. Ontmoeting bij de bron. En het tweede gedeelte wat wij gaan lezen, dat is in dat kader uit Jeremia 2. Het boek Jona is geschreven vlak voor de ballingschap van het tienstammenrijk. Jeremia werd geschreven net voor de ballingschap van het Rijk van Juda, het tweestammenrijk. En daarin zegt de Heer waarom hij zijn volk in ballingschap voert. Jeremia hoofdstuk 2 lezen we vers 1 tot en met vers 13. De Heer richtte zich tot mij. Roep Jeruzalem toe, dit zegt de Heer. Ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als een bruid. Hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Israël is aan de Heer gewijd. Het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laat schuld op zich. Hij wordt door onheil getroffen, spreekt de Heer. Luister naar de woorden van de Heer, volk van Jacob, stammen van Israël, luister allemaal. Dit zegt de Heer, welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan, dat ze mij hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aanliepen en zelf nietswaardig werden. Ze zeiden niet, waar is de Heer die ons uit Egypte heeft bevrijd en ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doortrekt, waar geen mensen wonen. Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden. Rijke oogst en vruchten wachten jullie daar. Jullie kwamen er en bezoedelden mijn bezit. Mijn eigen land werd mij een gruwel. De priesters zeiden niet, waar is de Heer? De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baal leiden en liepen achter andere goden aan, van wie geen hulp was te verwachten. Daarom klaag ik jullie nogmaals aan. En de kinderen van je kinderen klaag ik aan. Spreek de Heer. Ga naar de Griekse eilanden, vraag naar, trek naar Kedar, onderzoek. Is ooit zoiets gebeurd? Heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het nog niet eens. Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan. Hemel, wees ontzet, huiver, sidder en beef, spreekt de Heer. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten. De bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waar het water niet blijft staan. Nou, ik heb het vooral gekozen vanwege die laatste tekst, waar ook zegt dat de Heer zelf, waar staat dat de Heer zelf van zichzelf zegt, het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het, ze hebben zichzelf bakken uitgehouwen, bakken, kelders vol scheuren, waar het water niet in blijft staan. Het thema van deze dienst is alternatieve bronnen en wegen. Daar gaat de preek over. En ik dacht dat we nog een lied gingen zingen. Nee, we gaan geen lied meer zingen. Nee. We zingen een lied na de preek uit gezang 435, vers 2 en vers 4. Liefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Vandaag de eerste Adventszondag. Advent, Advent, dat komt van het Latijnse woord adventus. En dat betekent komst. En advenieren wil zeggen naar iets of iemand toekomen. Als christenen vieren wij in de komende weken dat de Heere God naar ons toe is gekomen in de Heer Jezus. En het eind van het de Adventstijd is dus kerst, het grote Christusfeest. Kerst betekent Christus. Het Christusfeest, wanneer wij met elkaar vieren dat de Heer Jezus in onze donkere wereld is gekomen. Nu vraagt u zich wellicht af wat dat kerstevangelie nou te maken heeft met Jona. Dat oude verhaal over die man die in de zee werd geworpen en opgeslokt door die grote vis. Nou, meer dan je denkt, ontdekte ik al deze week. Er zit meer achter deze vertelling van Jona dat je op het eerste gezicht zou zeggen. Het gaat vooral over een strijd in onszelf. Een strijd tussen namaakgoden, tussen afgoden en de wil van God. De wil van de Heer. Zoals u weet kreeg Jona de opdracht om naar Nineve te gaan. Dat is het allereerste vers waar God zegt tegen hem: ga naar Nineve. Die grote stad, om haar aan te klagen. Die stad Nineve, ontdekte ik, die wordt genoemd in maar liefst 8 Bijbelboeken in het Oude Testament. Dat was in die tijd een hele belangrijke stad. En er zijn maar liefst 2 Bijbelboeken die helemaal gaan over die stad. Het boek Jona en het boek Nahum. Nahum, wat een onheilsprofetie is over de bloedstad Nineve. Het was dan ook de hoofdstad van het enorme Assyrische Rijk. Het wereldrijk van Assyrië. En ik dacht dat we daar een plaatje van hadden. Die is er. Doet het niet goed? Oké. Okay. Dat is jammer. Dat is jammer. Dan kun je pas zien hoe groot het kaartje is. Hoe groot dat rijk van Assyrië, dat rijk van Egypte tot helemaal hier, wat nu Irak is. En dat besloeg dus ook Israël, maar ook Egypte en Assyrië en Irak en Iran. Al die gebieden vandaag. Dat was een enorm rijk. En hier ligt Nineve. Hier ligt Nineve. En dat, die afstand van Nineve naar Israël hier, dat is al iets van 2000 kilometer. Dus dat is nogal net. Een enorm rijk. Wat zich had uitgebreid over al die landen. En daarom, omdat dat zo belangrijk is, omdat dat rijk zo groot is, daarom spreekt de Bijbel er zo vaak over in 8 Bijbelboeken. Rond 725 voor Christus veroverde dat Assyrische Rijk ook dat 10-stammenrijk van Israël in Samaria. En in Samaria werden daarna weer allerlei andere onderworpen volken uit Assyrië, die werden daar naartoe geleid. In de profeet Nahum wordt Nineve een bloedstad genoemd, want het was een enorm wreed rijk. Het rijk van Assyrië is later overgenomen door de Babyloniërs. Vandaag kennen wij Nineve nog en we kennen het nu als Mosul. Nou, en daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk heel veel over gehoord, Mosul. Het is eerst veroverd door ISIS en later dit jaar weer bevrijd. In maart dit jaar berichtte het Nederlands Dagblad, het is maart van dit jaar nog, hè, berichtte het Nederlands Dagblad dat bij Mosul de graftombe van Jona was opgeblazen door ISIS. Een enorm gebouw was daar overheen gebouwd. Het was de graftombe zogenaamd van Jona. Maar in het Midden-Oosten zijn wel 3 van die graftombes te vinden. Er is er ook 1 bijvoorbeeld in Galilea, in Israël. Maar het toont wel dat daar bij Mosul nog altijd die grote graftombe was van Jona. Dat toont wel dat ze bij Mosul, dus vroeger in Nineve, Jona nog niet zijn vergeten. En toen die graftombe was opgeblazen, toen hebben ze daaronder fundamenten gevonden, waarvan ze nu vermoeden dat dat het paleiscomplex was van de Syrische koning, de Sanherib. Dus dat was een enorm paleis waarschijnlijk op diezelfde plek, waar is jaren later dat graf van Jona bovenop gebouwd. In onze Bijbels wordt Jona ook genoemd in 1 Koningen 14 vers 25. Dus niet alleen maar in het Bijbelboek Jona, maar ook in 1 Koningen 14. Daar staat dat de profeet Jona de belangrijkste adviseur was van de Israëlische koning Jerobeam in het 10-stammenrijk Israël. En die Jerobeam die regeerde zo'n 50 jaar voordat zijn rijk in ballingschap werd gevoerd. Dus Jona was een adviseur, een politieke adviseur van zijn eigen koning, de Israëlische koning, 50 jaar voordat zijn eigen volk in ballingschap werd gevoerd door Assyrië. Jona adviseerde de koning om de noordgrens van Israël helemaal van Syrië tot aan de Dode Zee te versterken. En om zich zo te verdedigen tegen die oprukkende Assyriërs. Want ze hadden al veel te lijden gehad van die wrede roofdochten van deze macht. Jona de profeet voelde dat Assyrië hen bedreigde en dat dit niet goed zou aflopen voor zijn eigen volk. En dan krijgt hij die vreemde opdracht, van de Heere God in het eerste vers van het Bijbelboek Jona. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. Dus de profeet Jona uit Galilea, kleine boerenprovincie van Israël, die krijgt de opdracht om naar dat grote, die grote wereldstad in die tijd te gaan, Nineveh, van hun grootste vijand Assyrië. En hij moet in dat heidense bolwerk, moet hij de mensen oproepen tot bekering vanwege het grote kwaad dat ze aan het doen zijn. Het is alsof je vandaag een christelijke prediker zou vragen om naar Raqqa te gaan, waar ISIS was, of naar Mekka. En om daar het evangelie te gaan prediken, terwijl ze daar niet eens een Bijbel mogen hebben. Een pure zelfmoordmissie. Jona kende de Heer. Dat blijkt wel uit zijn geloofsbelijdenis. Als hij spreekt tegen die zeelieden op zee, in vers 9 zegt hij, ik ben een Hebreeër. Ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. Bovendien, als je vervolgens, volgende week lezen we hoofdstuk 2, dan lees je dat gebed van Jona. Nou, dat blijkt wel dat hij een gelovig man was. In het Bijbelboek Jona wordt de naam van de Heer maar liefst 30 keer genoemd. Jona neemt daarom de opdracht van de Heer diep serieus. Hij weet dat de Heer de levende God is. Maar hij is het hardgrondig oneens met die opdracht van God. Waarom zou hij eraan meewerken om de grootste vijand van zijn volk te gaan redden? Misschien was hij ook wel gewoon doodsbang om naar Nineveh te gaan. Het was een lange reis van 2000 kilometer. Nineveh was de machtigste stad in die tijd en van een heel wreed volk. Dus het is niet zo verwonderlijk dat er in vers 3 staat, en Jona maakte zich gereed en vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Nou, Tarsis, wanneer je hier Nineveh hebt en hier Israël, dan ligt Tarsis hier, helemaal in Spanje. Dus nog veel verder dan Nineveh. En hoeveel kilometer is dat? De hele Middellandse Zee over. Dat was aan het einde van de toen bewoonde wereld. Verder reikte hun horizon niet. Jona ging zo ver weg als hij maar kon. Hij vluchtte weg van de Heere God. In die tijd geloofden ze namelijk dat elke god zijn eigen invloedssfeer had. Elk land had zijn eigen god. En in dat land, dat was de invloedssfeer van die god. En wanneer je dus een andere god wilde gaan dienen, of wilde wegkomen onder de macht van je god, dan moest je naar een ander land en naar een ander gebied gaan. Daarom riep de Heere God Abraham ook weg uit Ur der Chaldeeën, waar die andere goden dienden met zijn familie. Hij riep hen weg naar een ander land en een ander gebied om daar de Heer te kunnen dienen. En Jona probeerde nu ook onder de invloedssfeer van de Heere God weg te komen. Hij ging zo ver mogelijk weg van de Heer en van Gods gebied. God vroeg naar zijn idee veel te veel van hem. En hij vond het maar beter voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn volk, om te deserteren, om weg te lopen, om te vluchten. En daarom vluchtte hij van wat hij zag als een absurde opdracht. Misschien was hij bang voor mislukking en wilde hij eigenlijk niet als martelaar sterven in Nineveh. Maar misschien was hij nog heel veel banger voor succes. Misschien wilde hij helemaal niet, dat blijkt later ook wel in het verhaal, hij wilde helemaal niet dat Nineveh tot bekering zou komen. Hij wilde de ondergang en de verwoesting van het volk. Hij wilde er niet aan meewerken om die Assyriërs te redden. En daarom vluchtte hij weg. Hij was een patriot, een nationalist en hij koos voor zijn eigen volk. Het belang van Israël ging hem voor gehoorzaamheid aan de Heere God. En hij voelde zich ook ver verheven boven die heidense Assyriërs. Hij wilde helemaal niet dat die werden gered. Politieke en culturele afgoden beheersten Jona, waardoor hij wegvluchtte, weg van de Heer en weg van de opdracht die God hem gaf. We hebben al gelezen dat Jona niet ver kwam. In het verhaal van Jona zien we geregeld dat de Heere God ook de Almachtige is, die overal is en die alles kan. Die ook een storm kan doen opsteken en die storm weer kan doen bedaren. je vis diep in de zee kan sturen naar precies de juiste plek, op precies het juiste moment. Heere God is de Almachtige. Zelfs de heidense zeelieden die beseffen in die storm dat er iets aan de hand is. Dat er een hogere macht bezig is hen te verwoesten. Ze zoeken naar een verklaring. Ze gooien het lot en het lot treft Jona. En dan schudden ze Jona wakker. En die onwillige zendeling wordt dan toch een getuige van de boodschap van God. In hoofdstuk 1 vers 9. Ik ben een Hebreeën. Ik verheer de Heer, de God van de hemel. En die zeelieden, die heidense zeelieden die komen, die worden vol ontzag. En aan het eind van het hoofdstuk dan zie je dat zij ook de Heere God aanbidden en hem offers brengen. Maar het zoenoffer dat daarvoor nodig is, dat is Jona zelf. Hij wordt op zijn eigen aanraden in de zee gegooid en dat bedaart de zee en de storm. En je zou denken dat daarmee deze geschiedenis is afgelopen. De Heere God heeft gewonnen. Zijn onwillige boodschapper is toch zendeling geworden. We zullen volgende week zien dat hij hier nog niet klaar was met Jona. Dat hij nog meer plannen had met Jona. Ondertussen beginnen wij hier vandaag met de adventstijd. Wij gedenken hoe de Heere Jezus is gekomen om ieder mens op aarde te redden, te verlichten. Je zou kunnen zeggen, Jezus is de grote Jona. Die werd opgeofferd om heel de wereld te redden. Jezus is gekomen. En hij komt nog steeds. En wij worden geroepen in de adventstijd om hem te eren als de koning, als de Heer van ons leven. Want het verhaal van Jona gaat ten diepste niet alleen maar over Jona duizenden jaren geleden, maar het gaat nog steeds over ons. Het gaat over onszelf. Ook in ons land. Ook in ons land en in ons hart steken andere afgoden zomaar de kop op. Eigendunk, ongeloof, vooroordeel. Waardoor wij wegvluchten van de Heere God en van zijn wil voor ons leven. Dit is wat we ons af moeten vragen in deze adventstijd. Is de Heer Jezus werkelijk koning? Als hij ooit koning is geweest, een Heer in mijn leven, is dat vandaag nog steeds zo? Wie is Jezus voor mij? Kan het zijn dat wij ongemerkt andere goden zijn gaan dienen? Hoe kan dat koninkrijk van God, die regering van Christus, nog groter worden in mijn leven? Dat zijn de vragen waar we altijd in de adventstijd mee bezig zijn. Tim Keller, een beroemde prediker uit Amerika die veel boeken schrijft, die heeft dit boek geschreven over namaakgoden. Namaakgoden, de lege beloften van geld, seks en macht en de enige werkelijke hoop. Hij beschrijft dat wij zonder het te beseffen ons vaak buigen voor allerlei moderne afgoden. Ook al hebben wij geen goden meer van hout en van steen, we hebben nog steeds wel moderne namaakgoden. Hij identificeert een hele lijst in zijn boek. En dan merk je hoe actueel dat allemaal is. Keller noemt culturele goden. Bijvoorbeeld het radicale individualisme en het materialisme in westerse landen. Maar evenzeer de dwang om je te onderwerpen aan het collectief, aan de gemeenschap in landen in het Midden-Oosten. Als je hoort bij een bepaalde familie, bij een bepaalde clan, dan kun je daar niet zomaar tegenin gaan. Hij noemt ook economische en politieke afgoden. Bepaalde systemen die worden verabsoluteerd tot dé oplossing. Bijvoorbeeld het geloof in de vrije financiële markten. En wat dat voor gevolgen heeft voor miljoenen mensen die worden uitgebuit voor hongerloontjes. Waardoor wij bijna gratis allerlei mooie spullen kunnen kopen, maar elders veel mensen lijden. Hij noemt theologische afgoden, dwalingen, waardoor wij een vertekend beeld krijgen van de Heere God. En waardoor zijn gemeente meer schade wordt toegebracht dan zegen. Hij noemt etnische en nationale afgoden, de machten van racisme, nationalisme en trots. Waardoor wij onszelf verheffen boven andere volken en altijd ons eigen belang benadrukken en anderen gaan onderdrukken. Hij noemt seksuele afgoden, de verslavingen aan pornografie of onrealistische schoonheidsidealen die een intimiteit beloven die we nooit kunnen waarmaken. En hij noemt diepe persoonlijke afgoden. Wanneer we bijvoorbeeld denken Mijn leven heeft alleen maar zin als ik invloed en macht heb. Als ik populair ben. Ik ben alleen maar van waarde als ik gerespecteerd word. Ik voel me alleen tevreden en gelukkig als ik dit bezit. Als ik dat bereik. Als mijn leven dit genot of deze kwaliteit heeft. En zo kan alles in je leven eigenlijk een afgod worden. Je baan, je carrière, je opleiding, je vrienden, je bankrekening, je vakanties. Het kan alle levenskracht en alle energie in je leven opeisen. Het kan zo groot worden dat daardoor voor de Heere God geen ruimte meer is. Zo zijn er dus nog wel meer moderne afgoden te benoemen. Alles wat tussen mij en de Heere God en zijn wil in komt te staan, dat wordt een namaakgod, een afgod. En zelfs op zich goede dingen, die helemaal niet zo verkeerd zijn, die kunnen dan toch een afgod worden. Bijvoorbeeld een hobby of een sport, die al je energie en al je tijd opvreet, dat kan een afgod worden. Een vriend of een partner, die je wegtrekt van de Heere God. Zelfs je ouders of je kinderen, wanneer ze zo belangrijk worden dat er daardoor geen plek meer is voor de wil van God in je leven, dan wordt het afgoden die je wegleiden van de Heere God en van zijn plan. Maar het verhaal van Jona, dat laat nou juist zien dat hoe ver wij ook wegdwalen van de Heere God, dat de Heere God nooit ver weg is. Ook als wij denken dat we buiten zijn invloedssfeer raken en dat hij ons niet ziet, dan kan hij toch weer ingrijpen. Soms gebruikt de Heere God daar harde methodes voor. Zoals hij deed bij die storm en die vis in Jona. En vaak in de geschiedenis van Israël kwamen daar ook buitenlandse machthebbers en buitenlandse legers aan te pas. De ballingschap. In Jeremia 2 hoorden wij de klacht van de Heer over zijn volk. Ook vlak voor de ballingschap van Juda notabene, toen ook Jeruzalem werd verwoest. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden, kelders vol scheuren waar het water niet in kan blijven staan. Ze verlieten de bron van levend fris water en ze maakten voor zichzelf gebroken bakken met troebel vies water. Die gebroken bakken vol troebel water, dat duidt op al die afgoden, die namaakgoden die we vaak vereren. In plaats van volop te kiezen voor de Heere God en voor zijn weg. Het verhaal van Jona is dus in feite ook ons eigen verhaal. Het gaat niet alleen maar om die profeet van duizenden jaren geleden. Het gaat om onszelf. Het gaat erom dat wij ook zo vaak de neiging hebben om af te dwalen en om weg te lopen van de Heere God en zijn invloed in ons leven. En Advent betekent dan breken met de afgoden. Breken met de afgoden en de Heere Jezus weer kronen als de koning van je hart en van je leven. Advent wil zeggen, een gebed. Kom Heere Jezus, regeer in mij. Elke dag, steeds meer, regeer in mij. Amen. Marianne Erkelens zal nu een getuigenis aan ons geven.
Een hele goede morgen allemaal. Ik wil jullie heel graag mijn getuigenis vertellen. Van het afgelopen paar jaar werkte ik echt heel hard aan mijn zelfbeeld. En ja, dat deed ik ook echt door veel sporten, om af te vallen en ook sterker worden. Ja, tijdens het sporten toen ontmoette ik ook twee dames. Dan gingen we met z'n drieën sporten, ook wel leuke dingen doen. Maar er kwam een moment dat ze weggingen bij de sportschool en ik ging met ze mee, want ik was echt heel erg bang om mijn veilige haven kwijt te raken. Ja, want veel vrienden had ik ook echt niet, want ja, sindsdien ging het ook bergafwaarts met mij. Ik voelde gewoon het derde deel van de wagen, want die twee vrienden die trokken meer met elkaar samen op. Ja, mijn zelfbeeld die kelderde enorm, dat ik ook echt ook in gewicht aankwam. En dat hoorde ik zelfs vanuit mijn omgeving vandaan van, oh, ben je weer aangekomen? Ja, dat slaat ook wel in ook echt als een dolk in de hart. Ik was de weg ook helemaal kwijtgeraakt, want ik wist echt niet meer waar ik heen ging. Nou, er kwam een moment aan dat ik mijn gevoel en gedachten deelde met deze twee vrienden. Dat ik me alleen voelde en dat ze best wel veel met elkaar optrokken. Ik denk van laat ik maar eerlijk zijn om mijn gevoel te delen. Maar ja, dat kwam niet goed uit. Dat kwam helemaal verkeerd over en dat escaleerde ook helemaal. We kregen echt een fikse ruzie met elkaar. En ik was nog ellendiger. Ik voelde me helemaal leeggezogen. Ik voelde gewoon niemand meer. Ik voelde me gewoon niemand. Ik was zo overstuur en ik belde mijn moeder en vertelde het hele verhaal. En ze zei van, ga bidden. Ga bidden tot God. En ik begon te bidden van, Heer, ik weet het niet meer. Wat moet ik doen? Ik voel me zo alleen. Ik heb uw hulp hard nodig, alstublieft. En opeens hoorde ik dit. Marianne, ik ben met je alle dagen van je leven. Ik kreeg de indruk dat God tot mij sprak. Maar dan in mijn hart. Die indruk die voelde ik echt vooral. Ik voelde zo'n enorme warmte en liefde van hem over me heen. Het voelde als een omhelzing van een ouder, een vader of een moeder die zijn of haar kind omarmt. Ik kreeg zoveel ontzag en liefde voor God. Ik knielde voor hem Heer en verhoog de naam van Jezus. Gaaf moment. Een moment om nooit te vergeten. Ik heb uiteindelijk ook het contact verbroken ook met deze twee vriendinnen. Ik ben weer teruggegaan naar de sportschool waar ik was en kreeg ook veel meer plezier in. Ik had weer zin in dingen te doen. Plotseling overleed mijn vader. Mijn wereld stortte in. Intense verdriet. Ik bad tot God. Heer, blijf bij me, alstublieft. Wees mijn vader. Mijn vader is er niet meer. En ik herinner me weer wat God heeft gezegd. Marianne, ik ben met je alle dagen van je leven. Moeilijke tijden. Zware stormen in je leven. God is altijd met je. Hoe zwaar het ook is. Het gemis blijft, maar er gebeuren ook prachtige zegeningen. Alle eer aan God. Want hij heeft me de gaven en talent gegeven met muziek. Maar ook met sport. En de mensen om me heen. Die zo intens op lief zijn. Ook op mijn pad zijn gekomen. Daar ben ik God enorm dankbaar voor. En op de dag van vandaag vestig ik mijn hoop op Jezus. Want hij is het waarvoor ik leef. Voor mij heeft hij een taak op aarde. Wat mijn taak is, weet ik nog niet. Misschien ben ik dat al aan het doen. Ben ik nog aan het ontdekken. Maar wat ik wel geloof is dat ik het waard ben om te leven. Zoals een parel in zijn hand. Zo waardevol.
Ja, het is mooi om te horen dat de God van Jona nog altijd dezelfde is. Jona die bad dat God vanuit de diepte van de Middellandse Zee. Hè? Nou, vandaag zijn er ook mensen die tot hem roepen. Hè? Soms ook vanuit diepe duisternis. Wij mogen vertrouwen dat God niet veranderd is. Dat hij nog altijd dezelfde is. En wij gaan ook tot hem bidden. Voor onszelf. Voor onze wereld. Ik heb 4 gebeden gemaakt. In steeds bredere cirkels. Over onszelf. Voor onze gemeente. Voor de kerk. Voor ons land. En voor de wereld. En het is dus een zogenaamd Kyrie-gebed. Heer, ontferm u. En ik wil u dus ook vragen om 4 keer met mij te bidden. Heer, ontferm u. Wanneer ik zeg, want wij bidden, dan kunt u meebidden. Heer, ontferm u. Heel veel kerken is dat een gewoonte. Wij doen vandaag, doen we het ook zo. Heer onze God, wij komen u danken dat u dezelfde bent. Dat u niet veranderd bent, dat u de levende God bent. Die spreekt en die handelt in de levens van mensen. U deed dat duizenden jaren geleden. Tegen Jona. En we hoorden dat oude verhaal. En we zagen hoe relevant het vandaag nog is voor ons. En Heer, wij aanbidden u als onze schepper, onze koning. Maar wij aanbidden u ook als onze redder. Want wij weten dat de Heer Jezus is gekomen. En dat hij ons vrij wil maken van alle namaakgoden en duistere machten. Waar wij geen weg meer weten met onze schuld. Waar wij leven onder de last van fouten en zonden. Daar bidden wij om uw genade voor ieder van ons persoonlijk. Want wij bidden, Heer, ontferm u. Heer onze God, als wij lam geslagen zijn door duistere krachten. Als wij niet meer geloven dat u werkelijk leeft en dat u uw vernieuwende kracht van uw geest wil geven. Open dan opnieuw onze ogen en onze harten voor uw macht, uw verlossing. Laat het licht van uw evangelie helder schijnt op de kandelaar van onze harten en in ons midden. Wij bidden voor hen die overgaan naar andere kerken in onze omgeving. Voor Nienke en Erik van der Brink, voor Leijos Scholdens, voor Kenny Nutel en zijn dochters. We bidden hen uw leiding en zegen toe. We bidden of u hen nabij wil zijn nu ze hier afscheid nemen. Of u hen ook tot zegen wil stellen in hun nieuwe gemeentes. Wij danken u voor Inge van Manen die zich bij ons aansluit. Geef dat ze zich snel mag thuis voelen. Geef dat ze zelf ook tot zegen mag zijn voor velen in onze omgeving. En stel ons samen, stel ons allemaal, Heer, tot zegen voor elkaar, voor anderen, dichtbij en ver af. Want wij bidden, Heer, ontferm u. Vader, waar in onze samenleving steeds meer samenhang verdwijnt, waar individualisme en materialisme het winnen van liefde en meeleven. Als de liefde verkilt en steeds meer zwakkere mensen worden buitengesloten, dan bidden wij voor onze overheden. We bidden voor onszelf om uw genade. Want wij bidden, Heer, ontferm u. En Vader, waar in onze grote wereld vijandschap en terreur heersen, waar miljoenen mensen zuchten zonder uitzicht op bevrijding, op verbetering. Als jonge mensen alleen nog maar leren te haten en te wantrouwen, dan bidden we dat u daar vredestichters wil doen opstaan. En betere regeerders, heersers, die kunnen zorgen voor vrede en stabiliteit. Wij bidden of de kracht van uw liefde mag schijnen, juist ook op de donkerste plekken. En vooral ook in de komende advents- en kersttijd. Want wij roepen tot u in Jezus' naam, Heer, ontferm u. Amen. Ja, amen. Er is nu gelegenheid voor het geven van uw gaven. Wij zingen straks onze slotzang met het lied Eeuwige God. We gaan met elkaar zingen. Ons slotlied. Een lied tot de eeuwige God. Ik dacht even, Albert, die houdt niet meer op. Oké. Goed. Ik was nog gevraagd om even te zeggen dat die Alpha-cursus die weer begint op twee plekken, notabene in Voorthuizen op 11 en 16 januari. Dat is een infoavond. Daarvan liggen allemaal folders en ook gebedsfolders als je voor iemand wil bidden en dat aan iemand wil geven. Dan liggen de folders op de tafel in de hal die je kunt meeleven om mensen daarvoor uit te nodigen. Verder is natuurlijk weer een gebedsteam. Daar in de hoek staan mensen al klaar met die blauwe koorden. Dan kunt u terecht voor een gesprek of voor een gebed persoonlijk. Ten slotte zingen wij als amenlied na de zegen uit Psalm 79, het vijfde vers. En dan wil ik u daarna vragen nog even te gaan zitten, want Gert-Jan Kroon die wil nog namens de jeugdraad een oproep doen. Ontvang dan nu de zegen van de Heer en ga heen met zijn vrede. De overvloedige genade, de goedheid van de Heer Jezus Christus en de grote liefde van God onze Vader en de kracht, de inspirerende kracht, de vrede van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.